Gemeente, in verband met de komende ambtsdragersverkiezingen deelt de kerkraad u het volgende mee. Ouderling H.L. Groeneboom is aftredend en niet herkiesbaar. De kerkraad heeft het volgende dubbeltal voor ouderling opgesteld. Broeder A.B.C. van Dis en broeder K. van Walsum. Diaken A.G.M. Borren is aftredend en herkiesbaar. Hiervoor is het volgende tweetal opgesteld, broeder A.G.M. Borren en broeder J. van der Hel. De verkiezingen zullen plaatsvinden op de ledenvergadering van 31 maart aanstaande. Jongstleden woensdag 16 maart werden broeder en zuster van de sluis De Bakker verblijd met de geboorte van een gezonde dochter Apollonia Cornelia, roepnaam is Naomi. Vanmiddag is er een aangepaste kerkdienst in ons kerkgebouw. De aanvang is om 14:45. Morgenavond is er cursus geestelijke vorming in de Hoeksteen. Dominee Ella den Butter hoopt dan te spreken over de heiligheid van God. Aanstaande vrijdag 25 maart is het Goede Vrijdag. De dienst begint 's avonds om 19:00. De evangelisatiecommissie herinnert u aan de verspreiding van de evangelisatiefolders. Dit zal aanstaande zaterdag plaatsvinden vanuit ons kerkgebouw. De opening is om 9:30. Zaterdagavond is er weer jongvolwassenkring in de pastorie. En in verband met de aangepaste kerkdienst vanmiddag is er vanmiddag geen zondagschool. En voor dit alles geldt, zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen gemeente Psalm 88 en we zingen de versen 1 en 3. O God, mijn heils, mijn toeverlaat, tot u hef ik mijn droeve klachten. Ik roep bij dagen en bij nachten, tot u in mijnen jammer staat. En vers 3, ik ben afgezonderd bij de hoop der doden, die ter neer geslagen. En wat u daar verder vindt in Psalm 88, 1 en 3.
Thank you.
Gemeente, luisteren wij eerst naar de heilige wet van de Heere en zingen wij daarna Psalm 130, het tweede vers, zo gij in het recht wilt treden. O Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? 130 vers 2, na de lezing van de wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uws Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, ge zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, de schriftlezing vindt u in Marcus hoofdstuk 14, We beginnen te lezen bij vers 32 en we lezen door tot en met 42. Markus hoofdstuk 14, we lezen de versen 32 tot en met 42. En zij kwamen in een plaats welke naam was Gethsemane. En hij zeide tot zijn discipelen, zit hier neder, totdat ik gebeden zal hebben. En hij nam met zich Petrus en Jacobus en Johannes en begon verbaasd en zeer beangst te worden. En zeide tot hen, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe, blijft hier en waakt. En een weinig voortgegaan zijnde viel hij op de aarde en bad, zo het mogelijk ware dat die uren van hem voorbij ging. En hij zeide, Abba, Vader, alle dingen zijn u mogelijk. Neem deze drinkbeker van mij weg, doch niet wat ik wil, maar wat gij wilt. En hij kwam en vond hen slapende en zei tot Petrus, Simon, slaapt gij? Kunt gij niet 1 uur waken? Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En wederom heen gegaan zijnde, bad hij sprekende dezelfde woorden. En wedergekeerd zijnde vond hij hen wederom slapende, want hun ogen waren bezwaard en ze wisten niet wat ze hem antwoorden zouden. En hij kwam ten derde maal en zeide tot hen, slaap nu voort en rust, het is genoeg, de ure is gekomen. Zie, de Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Staat op, laat ons gaan, zie die mij verraadt, is nabij. Tot zover de lezing uit Gods woord, de tekst voor de prediking, wordt gevormd door vers 39. Vers 39. En wederom heen gegaan zijnde, bad hij, sprekende dezelfde woorden. In ons gebed, gemeente, willen wij dankzegging doen voor de geboorte van Naomi van der Sluis. Wil de Heer ook danken dat zuster Nelly Zoetewij ook veilig mocht terugkeren van het werk wat zij mocht doen op het eiland Lesbos. Zullen wij samen bidden. Heerlijke God, we hebben zojuist uw heerlijke evangelie gelezen. En wij beseffen dat wij woorden lezen die wij niet begrijpen. Wij danken u dat u ze ondanks onze zwakheid en ondanks ons onbegrip deze woorden ons toch hebt geopenbaard. Opdat wij uw voetstappen enigszins zouden mogen traceren, Heer Jezus. En dat wij op grote afstand mogen zien en horen wat u daar gesproken hebt in de hof. En Heere, wij bidden u, wanneer wij hierover willen mediteren, dat u zelf onze gedachten wilt leiden. En dat u zelf in ons midden wilt zijn. En dat de overdenking van uw lijden voor ons vertroostend en voor ons vermanend mag zijn. Ja, laat de overdenking van uw woord tot bekering mogen leiden. Want uiteindelijk hebben wij dat toch nodig, Heere, om een nieuw hart van u te verkrijgen. We hebben het toch nodig voor alle dingen in het leven, dat wij u leren kennen, u leren liefhebben, dat wij in gemeenschap met u mogen wandelen. Heere in de hemel, uiteindelijk gaat daar ons leven om, dat u, Heere Jezus, uw beeld op ons afdrukt en dat wij in gemeenschap met u mogen leven. Want dan geldt het van ons, hetzij wij leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heren. Zo leven wij in die ene troost, in leven en in sterven. En nu, Heere, bidden wij u daarom, om de krachtige werking van uw Heilige Geest, opdat uw Geest ons aan Christus zal verbinden. U kent ons hart, u weet of wij in de kerk zijn met een onverschillig hart, misschien wel met een kritisch hart, misschien wel met een in slaap gedommeld hart, of misschien is het met verwachting, misschien is het met een verlangen naar u dat wij hier gekomen zijn. Heer, u weet of wij nog in ons oude leven voortgaan en dat we zo nog met een vleeselijk bestaan en dat we met een verhard hart hier in de kerk zitten. Of dat het is dat we met een vernieuwd hart hier mogen zijn en dat we tegelijkertijd beseffen dat er nog zoveel van dat oude verdorvenheid nog in ons is. Heere, wij vragen u of u en ieder van ons wil bearbeiden door uw Heilige Geest. Want alle dingen zijn u mogelijk, Heere. U kunt ook tegelijkertijd werken in al de harten van ons zoals wij hier zijn. En niet alleen van ons, ook in andere kerken waar uw woord verkondigd wordt, en ook door heel de wereld heen. Want u bent een grote God. U hebt het heelal geschapen en daarin zien wij uw grootheid. Opdat wij op deze aarde toch nooit klein van u zouden denken. En zo bidden wij u om uw machtig werk in ons midden, dat werk van bekering, dat werk van verlevendiging, dat werk waarbij u met uw eigen vinger een hart aanraakt en alles verandert. Alles wordt doortrild in het leven en dan kan een mens niet verder gaan zoals hij geleefd heeft. Dan begrijpen we niet wat er met ons gebeurt. Maar Heer, u kunt een mens staande houden, plotseling in het hart grijpen. Heer, u kunt ook een hart langzamerhand veranderen en doen opbloeien. En dat we de schuld en de zonde in ons eigen leven verfoeien. En dat wij getrokken worden tot deze dierbare borg. O, wij vragen u, Heere, om uw werk en hoe het u belieft uw werk uit te voeren. Doet u wat goed is in uw heilige ogen. Maar Heere, wij smeken u, ga ons niet voorbij. Wil met uw geest en genade in onze harten wonen en werken. En zegen daartoe de bediening van uw woord van morgen. Heere, er zijn er ook die in de kerk zitten met verdriet. U kent hen met vermenigvuldigde gedachten. We bidden u of u hen troost wil geven. En zullen er ook zijn met zorgen. Heere, wees hen nabij en help hen om hun zorgen en nood bij u kwijt te raken. En zijn er, Heere, met vragen, met onzekerheid. O, help ons in alle omstandigheden van het leven bij u, Heer, ons hart neer te leggen en bij uw leiding en genade te ontvangen. We danken u, Heere, dat we hier samen mogen zijn En in het bijzonder danken we ook dat zuster Kobi Visser ook in ons midden mag zijn vanuit Botswana. O Heere, dank u voor al het werk wat zij en haar man daar mogen doen. Zegen onze broeder Hessel Visser. Stel hem daar tot zegen samen met zijn vrouw. En geef dat ze nog vele jaren daar tot hun vreugde in uw dienst mogen staan. Tot uitbreiding van uw koninkrijk. En geef dat ze steeds weer op verrassende wijze mogen zien dat ook hun arbeid niet ijdel is in u de Heere. Zegen in uw genade. Heere, we willen u hartelijk danken dat u het wonder verricht hebt dat opnieuw een dochter geboren mocht worden in het gezin van der Sluis. Heere, dank u dat Naomi geboren mocht worden. Dat uw handen haar gemaakt hebben. Heere, nu heeft zij nodig op te groeien, aan te sterken. En ze moet vele dingen in haar leven leren, maar vooral dat ene, dat ze leren mag te buigen voor u in overgave. Wilt u dat haar geven en dat ook haar leven mag zijn, uiteindelijk voor u de levende God. Sterk de ouders, Paul en Petra in de opvoeding, zegen hen, bekwaam hen. Schenk hen, Heere, afhankelijkheid van u en dat ze ook aanhankelijkheid mogen beleven, omdat u zo goed bent. Heer, heb dank dat u ook vreugde gegeven hebt in deze familie, ook bij de grootouders, zelfs nog bij een overgrootmoeder. Heere, wat een voorrechten geeft u. Zo willen we u danken voor uw weldaden en uw trouw. Heere, wij willen willen u hartelijk danken dat ook zuster Nelly Zoetewij in ons midden mag zijn, nadat ze 10 dagen uitgeholpen heeft in Lesbos. Heere, we danken u voor het werk dat ze daar mocht doen. Wil het werk nog zegenen en we bidden u, Heere, om uw ontferming over deze vluchtelingen, deze vreemdelingen die in een vreemd land verkeren, die niet meer bij dat oorlogsgeweld en onder die vreselijke regime willen leven. Heere, geef dat er toch een opvang voor hen mag komen en dat er ook christelijke naastenliefde en medemenselijkheid getoond mag worden, ook door de Europese regeringen. En geef, Heere, dat ook deze vluchtelingen toch met liefde ontvangen mogen worden. Heere, wij bidden u dat uw koninkrijk mag komen door deze wereld heen. En we vragen u om uw genade ook over ons nu we hier zo samen zijn. Sterk uw dienaar in het spreken. Help ons bij het luisteren. Zegen ons ook als we thuis meeluisteren via de kerktelefoon. We bidden het om Jezus wil. Amen. Gemeente, de eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede collecte is bestemd voor de bouwkas. En dan zingen we nu Psalm 22, versen 1 en 3. 22, 1 en 3. Geliefde gemeente, de naam Gethsemane betekent olijfpers. En het was gelegen op de Olijfberg. En sinds de dagen van keizer Constantijn de Grote wijst men deze plaats aan, daar buiten Jeruzalem, waar nog steeds olijfbomen staan. De donderdagavond, voor Goede Vrijdag, is de Heer Jezus naar Gethsemane gegaan. Hij was gewoon om daar naartoe te gaan. Hij bleef namelijk vaker de nacht over op de Olijfberg. En dus, jongens en meisjes, sliep hij in de open lucht. Jullie hebben een bed en een huis. En de mensen in Jeruzalem gingen naar hun huis. Maar de Heer Jezus was de armste van allemaal. Hij sliep buiten op de Olijfberg, om dan 's morgens weer naar de tempel te gaan. Hij was het gewoon. En naar zijn gewoonte ging hij ook nu naar de Olijfberg. Maar nu was het met een speciale bedoeling. Want hij wist dat Judas hem verraden zou. En dat Judas ook deze plaats wist. En dat Judas ook de Romeinen zou leiden naar deze plaats toe. En de Heere Jezus wilde verraden worden. Hij wilde overgeleverd worden. Hij wilde ook zo lijden. Maar dan is er nog een reden waarom de Heere Jezus naar deze Olijfberg ging. En dat was omdat hij wilde bidden. Hij wilde alleen met zijn Vader spreken, bidden om kracht, om het vreselijke wat hij nu moest doorstaan, dat hij daar de kracht toe zou krijgen. Er is veel te zeggen over wat er gebeurde in Gethsemane. U hebt er ook heus wel preken over gehoord. En we kunnen focussen op de slapende discipelen, dat de kerk sliep terwijl de Heere Jezus de borg streed. En we kunnen ook nadenken over dat gebed van overgave van de Heere Jezus. En we kunnen nadenken over het bloedige zweet en over het lijden wat hij daar heeft doorstaan. En zo zijn er verschillende aspecten van dit lijdensevangelie in Gethsemane. En sommige van deze aspecten komen ook noodzakelijkerwijs aan de orde. Die moeten ook genoemd worden om het geheel te begrijpen. Komen, maar nu willen wij proberen te focussen op één tekst. Want alles staat in Gods woord met een bepaalde bedoeling. De Heilige Geest heeft niets te vergeefs geïnspireerd. En zo zien we ook zomaar tussen twee teksten instaan die woorden die we vaak gelezen hebben, maar misschien in het voorbijgaan gelezen hebben. Die woorden uit vers 39: en wederom heen gegaan zijnde, bad hij sprekende dezelfde woorden. Dat leest u nergens anders. Nooit hoefde de Heere Jezus tweemaal of zelfs driemaal iets te bidden. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het wordt terstond. En hier zien we, hij bad sprekende dezelfde woorden. We denken na over de lijdende Christus spreekt dezelfde woorden. En we letten ten eerste op de omstandigheden. En ten tweede op de verbijstering. En ten derde de volharding. De lijdende Christus spreekt dezelfde woorden. We letten ten eerste op de omstandigheden. Ten tweede de verbijstering. En ten derde de volharding. En zo naderen we hier tot het heiligdom van de lijdende Christus. De Heer Jezus is bij de hof gekomen. Hij laat 8 van zijn discipelen daar zitten. Hij neemt 3 mee een eindje verder de hof in. En dan laat hij deze 3 discipelen, Petrus, Johannes en Jacobus, ook neerzitten. Hij heeft tot zijn discipelen gezegd dat ze moeten bidden. En ze voelen de spanning, al begrijpen ze niet wat er gaat gebeuren. En de Heer Jezus gaat een klein eindje verder, dieper, de hof in. Een kleine afstand. Er komt een afstand, een klein afstand. Ze kunnen nog horen wat de Heer Jezus zegt. Ze kunnen het horen hoe hij strijdt. Ze hebben hem ook gezien in zijn strijd. Het was maar een kleine afstand. De Heer Jezus wilde ook dat zijn discipelen het konden horen. Tot hun onderwijs, tot hun vertroosting. Het was een kleine afstand, maar toch was er afstand. Waarom toch een afstand? Omdat de Heer Jezus hier verder alleen moest. Het was niet eens zozeer dat hij in het verborgen alleen, zonder iemand anders daarbij, met zijn Vader wilde spreken en bidden. Dan was de Heer Jezus verder weggegaan. Er kwam afstand, want nu moeten de discipelen merken, er komt afstand. De Heer Jezus zal nu alleen verder moeten. En van zijn geliefden en van zijn discipelen is er niemand die nu met hem mee kan gaan. De borg moet alleen verder. En zo heeft de Heer Jezus zich bewust losgemaakt van zijn discipelen. Hier lezen wij, of hier zien wij wat later in Hebreeën 5 vers 7 gezegd zou worden, dat Christus met sterke roeping zich zou opofferen aan zijn Vader. Hier heeft hij zich opgeofferd. Hier zijn de woorden vervuld uit Psalm 40. Toen zeide ik, zie ik, kom, o Heer. Hier is hij. Om Gods wil te doen. En daar heeft hij zijn hart uitgestort. En daar zag de Heer Jezus de lijdensbeker naar hem toe komen. En toen heeft hij zich uitgestort. In een gebed dat de nachtelijke stilte verscheurde. Hij heeft doordringende, met sterke roeping gebeden laten horen. Zo heeft de Heer Jezus zich teruggetrokken. We kunnen zeggen in het heilige der heiligen van zijn lijden. Maar hij heeft zich niet teruggetrokken achter dikke gordijnen die geen geluid doorlaten. Nee, ze konden het horen. En toch is het gebed intiem. Abba, Abba, Vader. Een kleine afstand. Maar het was toch ook een oneindige afstand. Want nu staat Christus in oog met de andere wereld, waarvan de brand overslaat in die hof op Christus. En de discipelen weten dit niet. Ze horen door de doordringende angstkreten van hun meester. En zelf zijn ze overmand door droefheid. Ze bezwijken van droefheid. Ze vallen in slaap. Dit is allemaal te veel voor hen. En daarom is die afstand, al was het nog zo klein, het is eigenlijk een oneindige afstand. Vele profeten hebben begeerd te zien en te horen wat hier zich zou afspelen. Maar ze hebben het niet gezien. Ze hebben het niet gehoord. Maar de discipelen mogen erbij zijn, al begrijpen zij het ook niet. Er is een oneindige afstand tussen de discipelen en de Heere Jezus. Eens had Jacob een ladder gezien van de hemel tot de aarde. En toen zag Jacob dat de gunst van God op hem afdaalde. Engelen gingen op en neer op die ladder. Hier in Gethsemane wordt ook een ladder neergelaten. Van de hemel naar de aarde, maar van de aarde naar de hel. Deze ladder is oneindig dieper en hoger. En op deze ladder daalt geen zegen neer. Hier daalt de vloek van God af. En die vloek gaat de Heer Jezus naar beneden drukken, langs die ladder, helemaal naar de diepten van de hel. En wat Jacob meemaakte was nog een droom. Maar wat de Heer Jezus hier meemaakt is geen droom, maar werkelijkheid. Hij moet de straf dragen. Hij moet de hel in. En weet u, wij hebben hier ook mee te maken. Denkt u daar wel eens aan? Of duwt u die gedachten maar weg? Het is dwaas hoor, om die gedachten maar weg te drukken. Want er is een oneindige diepte van de hemel naar de hel. En daar staan wij ook voor. En die oneindige diepte gaat van de hemel langs de aarde naar de hel. En dat is nou de realiteit van ons leven. Wij zijn een steenworp afstand van de eeuwigheid. Een kleine afstand van de eeuwigheid. Opeens kunnen we voor geplaatst worden, voor die werkelijkheid dat we dit leven moeten verlaten. En dan staan wij voor deze schrikbarende realiteit. Een leven vol zonde en geen borg te hebben voor uw ziel en geen liefde tot de Heere Jezus. Vervloekt is een ieder die de Heere Jezus niet lief heeft. Leeft u in gemeenschap met Christus? Is Christus uw leven, uw doel, uw hoop, uw verwachting, uw alles, uw gebed? Of is Christus maar een persoon waar we wat vanaf weten en verder niets? En dan toch een leven vol zonde. En dan geen betaling te hebben voor de zonde bij God. En net als de discipelen slapen wij voort. En we doen alsof die werkelijkheid er niet eens is. Want alles gaat zo fijn in het leven en wij genieten van de welvaart. We hebben het nog nooit zo goed gehad en morgen zullen we het nog beter hebben. En zo dromen en slapen wij verder. Maar houden wij rekening mee dat wij hier ook voor staan, voor deze werkelijkheid? Want wij zijn tegen God opgestaan. We liggen onder de vloek. Nu kunt u dit op alle mogelijke manieren zeggen. U kunt er omheen draaien, u kunt het verzwijgen, u kunt het niet geloven en doorgaan. Maar ja, het is maar wat u gelooft. Of u gelooft het woord van God. Of u gelooft wat de mensen u zeggen. Wat geloven wij? Gemeente, wij zijn hier geen toeschouwers die dit wat interessant vinden. Wij liggen van nature onder de vloek. En als die vloek niet weggenomen wordt, dan zullen wij af moeten dalen in die schrikbarende werkelijkheid. En daarom is het evangelie zo heerlijk, omdat het evangelie ons laat zien dat er verlossing is. En daarom is het voor ons zo'n voorrecht dat er maar zo'n korte afstand is tussen de Heere Jezus en ons. Want wij staan daar ook en wij horen hem lijden en wij zien hem strijden als de schuld overnemende borg. Hij kwam om de vloek te dragen die op ons leven rust. Er is behoud in hem. Maar als we dit zien, gemeente, en we zien die oneindige afstand van de hemel langs de aarde tot de hel, en we zien naar ons eigen leven, ja, dan moeten we het maar zeggen. Wee mij, ik verga. Hebt u dat al eens uitgesproken tot God? Bent u al wakker geschud? Zonder gemeenschap met Christus vallen wij weg in die oneindige diepte. En hier is er één die in uw plaats wilde staan. Hier is Christus in de helse angsten om zijn volk daarvan vrij te spreken. Hier lijdt hij. En zijn gevoelsleven, gemeente, is niet afgestompt. Hij heeft nooit een zonde gekend. Hij is uit tot het uiterste gevoelig voor elk kwaad, voor elk zonde die hij waarneemt en voor elk stuk lijden. Wij zijn vaak afgestompt. Wij hebben vaak een verhard hart. En dan ligt er eelt over ons leven. Daarom kunnen we vaak ook zo ongevoelig zijn. Ongevoelig. Om een voorbeeld te gebruiken, uw oog is zeer gevoelig. U kunt er geen haartje dragen aan uw oog of een vinger in uw oog te stoppen. Dat doet u niet, het is zo gevoelig. Maar uw handpalm, als daar een haartje op valt, daar voelt u niets van. Daar kunt u op drukken, daar voelt u niets van. Kijk, de Heere Jezus was uitermate gevoelig. Want hij was zonder zonde. En zo heeft hij geleden. En zo heeft de Heere Jezus aangevoeld die afstand die er nu komt tussen God en hem. Zo heeft hij geleden. En denk maar niet dat de Heere Jezus hier lijdt als een soort martelaar. Een martelaar wordt ondersteund door God. Een martelaar lijdt niet om zijn zonden. Een martelaar leidt wel de lichamelijke dood, maar niet de geestelijke dood en niet de eeuwige dood. Maar de Heer Jezus moet hier de lichamelijke dood ondergaan en ook de geestelijke dood ondergaan. De smartelijke, doorleefde verlating van God. En tenslotte heeft hij ook de eeuwige dood, de vreselijke gevolgen van de Godverlatenheid moeten doorleven. Een martelaar ontvangt nog troost, maar Christus ontvangt geen troost. Een martelaar die gaat nog door een lichte, voor een weinig tijd, een lichte verdrukking. om daarna een zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid te ontvangen. Maar bij Christus, hij moest een zeer uitnemend eeuwig gewicht van vloek dragen. En het gaat hier niet om een weinig tijd te lijden. Het gaat bij de Christus dat hij in de oneindige dood moet ingaan. En hier begrijpen wij het niet meer dat de Heer Jezus de vloek van de eeuwige Godverlatenheid op zich heeft voelen komen. En dat heeft op hem gedrukt. En met name in het bijzonder tijdens de drieurige duisternis aan het kruis. En daarom riep hij, Vader, Abba, indien het mogelijk is, neem deze drinkbeker van mij weg. Alle dingen zijn u mogelijk. Nu komt het oordeel. En hij herhaalt het gebed. Omdat het allemaal, die omstandigheden zo verschrikkelijk zijn. Hij herhaalt het gebed, omdat het zo ernstig is. Jona kwam in Nineveh en hij herhaalde zijn woorden. Hij deed het keer op keer. Nog 40 dagen, dan zal Nineveh worden omgekeerd. Hij herhaalde die woorden. Waarom? Vanwege de ernst. De Heer Jezus herhaalt de woorden. Vanwege de ernst. Het werd voor hem nu ernst. Nu de toren van God op hem zou komen. In Gethsemane wilde de Heer Jezus zijn anker uitwerpen in de bodem van de trouw van God. Maar het vreselijke is dat die bodem wegwijkt. En zijn anker kan geen houvast vinden. Hij werpt het dieper uit, maar er is geen houvast meer. Hij moet hier alleen verder gaan. De vloekdrager. En dat waren de omstandigheden waarin de Heer Jezus was. En dit alles brengt hem ertoe om de verbijstering te zien. Jongens en meisjes, wat is dat, verbijstering? Dat is als je heel erg in nood bent. Dat je het heel vreselijk vindt. Dat heel iets ergs op je komt. Iets ontzettends, heel angstig, vreselijk. Daar wil je niet aan denken. Dat is verbijstering. En dat kwam nou op de Heer Jezus. En het was zo erg, hij zag die drinkbeker komen. En de Heer Jezus bad, Abba, Vader, als een pleitende kind. Neem deze drinkbeker van mij weg. Alle dingen zijn u mogelijk, maar niet wat ik wil, maar wat gij wilt. En dan gaat hij naar zijn discipelen om troost te zoeken. Maar hij vindt zijn discipelen slapende. Hij vindt daar geen troost. En dan onze tekst en wederom heen gegaan zijnde, bad hij, sprekende dezelfde woorden. De Heer Jezus komt terug in de hof en gaat opnieuw bidden. Maar vanuit zijn nood heeft hij geen woorden meer. Hebt u het ook wel eens gehad? In de kleine nood waar u en ik doorheen gaan, dat we ook al geen woorden meer hebben. De Heer Jezus had geen nieuwe woorden meer. Hij gaat bidden. Hij moet bidden. Hij kan niet anders. Maar hij weet geen andere woorden te gebruiken. En hier herhaalt hij zijn gebed dat hij nog nooit gedaan heeft. Hier is hij in ontzetting. Hier ontvangt Christus droefheid in zijn hart en hij ervaart een duisternis. Hij bezwijkt er bijna onder. Eerder heeft de Heere Jezus het meegemaakt, hoe hij bestreden en aangevallen werd. Maar nu is het anders. Nu voelt hij dat God hem gaat verlaten. Nu worden zijn gedachten geslagen met een angst die hij nog nooit zo gevoeld had. Hij sterft er bijna onder. Hij wordt blootgesteld aan dat ene wat hij zo ontzettend voor vreest. En dat is niet de pijn aan het kruis. Dat zijn niet de vreselijke zweepslagen. Dat is niet de bespotting door de mensen. Dat is niet de schande die hij moet ondergaan aan het kruis. Maar waar hij zo verschrikkelijk voor vreest is, dat hij van God verlaten zal worden. Hij kon niet leven zonder het besef van de liefde van God. En zo onderging de Heere Jezus verbijstering. Iets wat hij nog nooit had meegemaakt. Van eeuwigheid af was hij in liefde met zijn Vader. En nu moet hij het meemaken. Dat zijn God hem zal verlaten. Het is verbijstering voor hem. Niet in woorden uit te drukken. Hij weet er geen raad mee. Hij kan nergens meer heen. Hij voelt de vloek over hem komen. Hij moet bidden. Hij kan niet bidden. Hij bidt dezelfde woorden. Hij weet geen raad met zijn nood. Hij moet vallen in de handen van de levende God, die een verterend vuur is. Nu moet hij de verzengende hitte ondergaan van de toren van God en daarom gebruikt hij dezelfde woorden, omdat hij in de verbijstering is. En dat hij straks moet drinken van de ongemengde toren van God. En die angst drijft hem uit. Hij heeft niets meer om voor te bidden. Geen pleitgrond, geen schuilplaats. Hij wordt straks verpletterd. Hij ziet het komen en daarom roept hij. Mogen we zeggen, uit wanhoop, wie zal het begrijpen? We lezen niets van wanhoop. Zo'n woord moeten we ook maar niet gebruiken, gemeente. We proberen hem aan de hand van de schrift na te gaan, wat de Heere Jezus doorleefd heeft. We lezen het vaker, dat mensen herhaaldelijk roepen. De dwaze maagden staan ook buiten en ze roepen en ze blijven roepen. Uit wanhoop. En een heel vreselijk voorbeeld wat totaal niet past. Van mensen die uit wanhoop, die Baalspriesters, die daar riepen tot Baal, antwoord. En ze altijd dezelfde woorden, maar er kwam niets. Ze werden wanhopig en radeloos. De Heer Jezus in al zijn volmaakte heiligheid bidt. Maar hij heeft ook geen raad. Zeggen we te veel als we zeggen hier is de borg radeloos. En daarom dezelfde woorden. Want hij weet het niet meer. Ik moet straks die beker leeg drinken. En dat deed de Heere Jezus allemaal uit liefde tot zijn volk. Hij ervoer die angst en die droefheid. Want hij wilde de straf ook uitdragen. Want wij verdienen deze angsten te ondergaan. Want wij hebben ons afgesneden van God. En als je je van God afsnijdt, dan kom je in de duisternis terecht. En dat is radeloos, dat is angst. Dat is wening. Dat is radeloosheid en knarsing van tanden. Dat heeft Christus ondergaan. En daarom moeten wij dit lijden van de Heere Jezus ook maar niet camoufleren. En ook maar niet zeggen, ja, maar het kwam toch wel goed en de Heere wist dat ook wel. Nee, we moeten dit in zijn volheid laten staan. Wat de Heere Jezus toen ervaren heeft. Hier legt Christus de vreugde van het goddelijke zoonschap opzij en ervaart hij de verdrukkingen van mijn zonden, van mijn schuld en zwakheid. Christus heeft droefheid ervaren om de droefheid van zijn volk te veranderen in blijdschap, in eeuwige vreugde. Wat zal stralen van hun aangezichten. Daarom is hij hier nu radeloos. En bidt hij dezelfde woorden. En zo zien we hem ook in de volharding. De volharding, want de Heere Jezus volhardde ook in dit gebed. Hij gebruikte dezelfde woorden. Hij ervaart zwakheid. Maar zijn zwakheid was heel anders dan onze zwakheid. Zijn zwakheid was niet bevlekt door de zonde en niet bewerkt door de zonde. Onze zwakheid is een gevolg van onze zonde. Christus is hier overweldigd door droefheid en angst. Maar hij is toch gewillig geweest, altijd gewillig. Hij is nooit in opstand gekomen tegen zijn vader. En daarom zijn al de gemoedsaanduidingen van de Heere Jezus, die zijn volmaakt, die zijn zuiver. Wat van ons vandaan komt, onze gemoedsaandoeningen, onze emoties zijn bevlekt met zonde en tekorten. Maar bij de Heere Jezus was het volmaakt, zonder zonde. En zo heeft de Heere Jezus op zuivere wijze dezezelfde woorden opnieuw uitgesproken. Hij heeft het niet op een zondige of een ongelovige manier zijn gebed herhaald. Ook dit was een volmaakt gebed. Ook toen hij dezelfde woorden gebruikte. Dezelfde woorden, Abba, Vader, alle dingen zijn u mogelijk. Neem deze drinkbeker van mij weg, doch niet wat ik wil, maar wat gij wilt. Een volmaakt gebed. Met liefde. Liefde tot zijn vader. Hij spreekt Abba Vader. Zoals hij dat alleen zeggen kon en mag. Liefde. Maar ook liefde voor de wil van God. Want hij bidt niet wat ik wil, maar wat gij wilt. De liefde tot de vader openbaart zich in liefde tot Gods wil. Maar daarin zien we ook de liefde in dit gebed tot Gods recht. Want het gaat over deze drinkbeker. En dat is het recht van God waaraan voldaan moet worden. Er moest recht gedaan worden aan God. De straf moest ondergaan worden. De schuld van zijn volk. En Jezus heeft liefde. Tot het recht van God. En daarom bidt hij zo. Met de liefde tot God. De liefde tot Gods wil. En de liefde tot Gods recht. En daarom ligt er in dat gebed vertrouwen. En verwachting. Daarom was het een volmaakt gebed. En daarom kon hij dit volmaakte gebed opnieuw uitspreken. dezelfde woorden herhalen. Het was een harmonisch gebed. Een gebed tot behoud van zijn volk. En zo heeft de Heer Jezus volhard in de liefde tot zijn volk. En volhard in de liefde tot zijn God. En zo is de Heer Jezus volmaakt geweest. Ook in zijn bidden. Hij sprak dezelfde woorden. En dat lezen we ook vaker in de schrift. Als we daarover nadenken dat de Heere Jezus nu dezelfde woorden sprak. We lezen in de schrift van Bartimeus. Hij riep des te meer, gij zonen Davids, ontferm u mijner. En de Canaanese vrouw die bleef maar roepen. Zo hebben de Israëlieten ook geroepen uit de nood, hebben ze de Heere achterna geklaagd toen de vijanden in het land kwamen en dat God hen strafte om hun afgoderij. En toen hebben ze de afgoden weggedaan en geroepen en ze bleven roepen. Ze verdienden het niet dat God nog naar hen zou omzien, maar toch bleven ze roepen. Waarom riepen ze? Waarom riepen al deze mensen en bleven ze roepen? Dezelfde gebeden. Omdat de nood zo groot is. Dat kent u toch ook uit uw leven? Onze gebeden zijn toch ook vaak dezelfde? Waarom? Om vanwege de nood. En zo heeft de Heere Jezus vanuit zijn nood dezelfde woorden gesproken. De Heer heeft die mensen die wij noemden verhoord. Maar voor Jezus was er geen verhoring. Voor hem was er geen antwoord. En dat was verschrikkelijk. Geen antwoord. Zo ik niet had geloofd dat ik het goede des Heeren zou zien in het land der levenden. En dan stop Psalm 27. Dan stop Psalm 27. Dan gaat de dichter niet verder, dan wil hij ook niet verder. In onze vertaling hebben wij erachter geschreven, ik ware vergaan. En dat is ook precies de bedoeling. Als ik niet kon geloven dat u mij nabij zou zijn, nou dan stort alles in elkaar. Dan verga ik. En dat maakt de Heere Jezus hier nu mee. In Psalm 27 heeft die dichter herhaaldelijk geroepen. Hij heeft ook zijn woorden herhaald. De Heer Jezus heeft zijn woorden herhaald. Maar voor hem was er geen uitkomst. Het was ook geprofeteerd al in Psalm 22. 1000 jaar voordat dit zou gebeuren, is al in Psalm 22 letterlijk gezegd wat er met de Heer Jezus zou gebeuren. In Psalm 22, we hebben het gezongen, vers 3. Mijn God, ik roep des daags, maar gij antwoordt niet, en des nachts, en ik heb geen stilte, want ik blijf roepen. Zo heeft de Heer Jezus ook. Vol hart in zijn gebed. Hij had het ook zelf gezegd. Dat men altijd moet bidden. En niet vertragen. Ook al worden de gebeden niet altijd snel verhoord. Toch de smeekbeden vernieuwen. En hoe zijn die uitverkorenen? Hoe worden die ook alweer omschreven? Dat zijn de mensen die dag en nacht tot de Heere roepen. Daaraan herken je de uitverkorenen. Zij roepen. De Heer Jezus heeft hier 3 maal gebeden. Paulus heeft ook eens 3 maal gebeden om verlost te worden van een engel des Satans die hem met vuisten sloeg. En hij kreeg genade. Mijn genade is u genoeg. Maar de Heer Jezus roept hier 3 maal dezezelfde woorden. Maar hij kreeg geen verlichting. Geen verhoring. Geen ontferming. De Heer Jezus was in lijden en hij ging bidden. Jacobus zei het al, is iemand onder u in lijden, dat hij bidde. En blijf maar bidden. De Heer Jezus heeft gebeden. Hij had het zelf gezegd. Bid en u zal gegeven worden. Zo heeft de Heer het gedaan. Maar hier ontvangt hij geen verhoring, geen antwoord. Hij moet die drinkbeker wel drinken. Hij moet ervaren dat God hem zijn gebed niet geschonken heeft. Deze beker van het lijden, vanwege de zonde van zijn volk, kon hem niet voorbij gaan. Hij werd niet verhoord. En toch werd hij ook verhoord. Hebreeën 5, vers 7. Die in de dagen zijns vlezes gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende en verhoord zijnde uit de vreze. Hoe is de Heere Jezus dan verhoord? Hij moest die drinkbeker wel drinken. Hij werd verhoord. Hij kreeg kracht. Een engel verscheen daar, zegt Lucas, om hem kracht te geven, geen troost, nee, kracht, opdat hij meer zou kunnen lijden en dat hij alles uit zou kunnen lijden. Zo werd hij verhoord, zo kreeg hij kracht om het lijden te voldragen en daarbij wist de Heer Jezus ook dat dit niet het laatste is. Hij wist ook dat er een vergelding des loons is. Hebreeën 12 vers 2 vertelt ons ook dat hij de smaad verdragen heeft en het lijden en de schande niet heeft veracht. Maar dat hij ook gezien heeft op de uitkomst dat hij gezeten zou zijn aan de rechterhand van de troon van God. En zelfs dit gebed van de Heere Jezus mag nog tot bemoediging zijn voor arme zondaren die denken dat ze niet verhoord worden. U roept, het lijkt alsof er geen antwoord is. Blijf maar roepen, bid en u zal gegeven worden. Zelfs Christus in zijn lijden, waarin hij de beker wel moest drinken, hij werd toch verhoord in dat hij kracht kreeg en dat hij hierna in de heerlijkheid mocht ingaan. Zie dan op de Heere Jezus wanneer u in nood bent. Hij kan u helpen uit uw nood. Hij leeft nu altijd als de medelijdende, barmhartige hoge priester, om hen te verhoren die door hem tot God gaan. En zal God hen geen haastelijk recht doen die dag en nacht tot hem bidden. Haastelijk recht doen. Ja, maar ze verdienen het toch niet? Nee, u verdient het niet. Maar Christus verdient het. Hij heeft recht dat u verhoord zou worden. Het is een geschonken recht wat God geeft. Zal God hen geen haastelijk recht doen die volharden in het gebed? Blijf dan maar aan zijn genadetroon bidden. Bid dan om de wil van God in uw leven te mogen doen, zoals de Heere Jezus dat gebeden heeft. Bid om genade, om hem lief te hebben en te kennen. En u mag bidden, ook al is het steeds dezelfde woorden. Laat u niet afhouden van het gebed, omdat u met dezelfde woorden bidt. Ja, laat het wel een oprecht gebed mogen zijn. Een gebed waarin het uiteindelijk om de Heere gaat in uw leven. En word maar bemoedigd, ook in uw bidden, dat zelfs de Heere Jezus van hem beschreven staat, dat wederom heengegaan zijnde bad hij sprekende, dezelfde woorden. Amen. Zullen wij zingen Psalm 13, de versen 1 en 5. Laten wij samen bidden en danken. O liefdevolle drie-enige God, zo hebben wij weer gestaan bij de deur, die geopende deur van het heiligdom van uw lijden. We hebben geprobeerd te mediteren over wat het u gekost heeft. En we hebben gezien, Heere, dat het onze zonden waren. Onze zonden, die u dit alles aandeed. En wij vragen u of u onze harten wil vertederen. Bewaar ons ervoor dat we een verhard hart zouden hebben, dat we maar koud en ongevoelig naar huis zouden gaan. Maar geef, Heere, dat wat u doorworsteld hebt, dat dat ons op het hart gekerfd mag worden. Dat wij ook mogen zien hoe erg het is om in de handen van de levende God te vallen, met een leven vol zonde. Maar hoe heerlijk het is om bevrijd te worden. En dat u, Heere Jezus, die vloek en die angst hebt doorstaan. En dat u hebt geleden en gestreden als voor ons niet te begrijpen is. Opdat u mensen als wij zou kunnen verlossen van die vloek. En onze harten zou kunnen vullen met liefde tot u. O, wat is het toch heerlijk om u te kennen. Niet alleen om verlost te worden van de vloek, maar juist positief. Om dat beeld van God weer op ons leven te ontvangen. Om vernieuwd te worden naar uw beeld. Om u te kennen. Uw vrede, uw liefde, uw genade. O Heere, wij bidden u. Wil ons aan u verbinden. Wilt u zelf met uw Heilige Geest krachtig werken tot bekering, tot verlevendiging, tot vernieuwing, tot vertroosting en vermaning in ons midden. Heere, wij bidden u voor de aangepaste kerkdienst van vanmiddag. Geef, Heere, dat ook dan ook uw woord duidelijk en in alle eenvoud uitgelegd mag worden. Heere, gedenk ons in genade en wil ons ook vanavond hier weer samenbrengen in uw huis, wanneer wij weer hopen na te denken over dat lijden van de Heere Jezus, ter voorbereiding op de komende Goede Vrijdag. Hoor ons, om Christus wil. Amen. Zingen wij Psalm 27, het zevende vers. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere, de genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.
Mm-hmm.